Een hartelijk welkom aan ieder hier in de kerk en die op welke wijze dan ook met ons verbonden is. We wensen u en jou van harte Gods zegen toe. Vanmiddag om 16:30 hoop ik eveneens voor te gaan. En zondag 16 juli gaat om 11:00 voor dominee M. Klaassen. Let u op het afwijkende tijdstip. En 's middags om 16:30 kandidaat J.W. Bonenberg. En voor de genoemde datum geldt Theo Volente. Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten in met Psalm 139 en daarvan het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daden. Gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraad, wat ik bedenk of wil gaan doen, betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Zo worden we op het spoor gezet richting Ananias en Safira, Psalm 139, vers 1. De lezing van de wet en de samenvatting daarvan zingen we met elkaar het 14e vers van deze psalm, het laatste vers van Psalm 139. 139 vers 14. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen ooit een van de schriftgeleerden aan Jezus vroeg, wat is het eerste van alle geboden, heeft Jezus dit antwoord gegeven, wat ook vanmorgen klinkt als de samenvatting van de wet. Het eerste van alle geboden is, luister Israël, de Heere, onze God. De Heere is één, een God uit één stuk betekent dat. En u zult die Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met geheel uw verstand en met alle kracht. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen groter gebod dan deze. Amen. Lezen we 2 gedeeltes uit het woord van God. Allereerst uit het Oude Testament, Leviticus 10, vers 1 tot en met 7. Leviticus 10, vers 1 tot en met 7. En vervolgens lezen we vanuit Handelingen, hoofdstuk 4, vers 32, door tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Handelingen 4, vers 32 tot en met Handelingen 5. Vers 11. Maar eerst dus Leviticus 10, vers 1 tot en met 7. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beide hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heere, wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heere en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heere. En Mozes zei tegen Aaron, dit is wat de Heere gesproken heeft. In hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van heel het volk zal ik geëerd worden. Maar Aaron zweeg. Toen riep Mozes Misaël en Elzafan, de zonen van Uziel, een oom van Aaron, en zei tegen hen, kom naar voren, draag uw broeders weg uit het heiligdom tot buiten het kamp. Toen kwamen zij naar voren en droegen hen in hun onderkleding tot buiten het kamp, zoals Mozes gesproken had. En Mozes zei tegen Aaron en tegen Eleazar en Itamar, zijn zonen, jullie mogen je hoofdhaar niet los laten hangen en je kleding niet scheuren, opdat jullie niet sterven en er grote toorn over heel de gemeenschap komt. Maar jullie broeders, heel het huis van Israël, zullen de brand bewenen die de Heere aangestoken heeft. Jullie mogen ook niet van de ingang van de tent van de ontmoeting weggaan, anders zullen jullie sterven, want de zalfolie van de Heere is op jullie. En zij deden overeenkomstig het woord van Mozes. Tot zover deze aangrijpende geschiedenis. Maar we zijn er nog niet. Zulke dingen gebeuren niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe. En dat lezen we in Handelingen 4, vers 32 tot en met 5, vers 11. Handelingen 4 vanaf vers 32. En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed, want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozes, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting of vermaning. Een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker verkocht die... had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostel. En een zeker man van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostel. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En toen u het verkocht, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij alle die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur, dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beide het land voor zoveel verkocht? En ze zei, ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom toch? Hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. En zij droegen haar naar buiten, begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Tot zover de lezing uit het woord. Als je naar God toe gaat, mag je komen zoals je bent, toch? Je mag komen zoals je bent. Dat vinden wij een mooie boodschap. En dat is het ook. Dat is nu, jongens en meisjes, genade. Wat bedoel ik? Dat zelfs als jij de afgelopen dagen dingen hebt gedaan waar je een ander verdriet mee deed, waarvan je weet dat vond God niet goed, niet oké, dat je dan niet weg moet blijven totdat jij weer helemaal goed bent en dan pas naar de kerk komen. Je mag komen zoals je bent, want hier hoor je hoe het weer goed komt, steeds weer opnieuw. Maar in die boodschap zit natuurlijk ook wel een gevaar. Alsof het er helemaal niet toe doet wat je doet. Want wat je doet heeft alles te maken met wie je bent. Daarom wel weer eens goed, hè, om zo'n Psalm 15 helemaal te zingen. Wil je naar de tent van God toe? Nou, best wel een beetje voorwaardelijk. Maar toch, je gaat toch niet zomaar naar iemand toe als je naar God gaat. God, die ons helemaal doorgrond, kent. Een ontmoeting met hem moet ons vuur bang maken voor nepgedrag. Daar gaat het vanmorgen over. En voor degenen die het vergeten waren sinds afgelopen zondagmiddag en voor de gasten in ons midden. Ik houd een korte serie over het thema Leer mij God kennen. Afgelopen zondagmiddag hebben we een geschiedenis uit het Oude Testament met elkaar doorgewandeld. Wat leren we hier nu in van God, hoe hij met mensen omgaat? Ik heb toen al gekozen voor een iets minder bekend gedeelte. Nou, het gedeelte van vanmorgen is wel heel bekend, maar ook wel een beetje berucht. De dood van Ananias. Zijn naam betekent Jahwe, de Heere is genadig. En van Safira, haar naam betekent schoon. Een echtpaar valt met een tussenperiode van 3 uur dood neer. De dood van Ananias en Safira. Wat leren wij daarin van God? Ik heb maar 3 vragen gesteld, ook voor de structuur, voor mijzelf en voor u bij het luisteren. De eerste vraag die we stellen is, waarom gebeurt dit? Ten tweede, wat zegt dit over God? En ten derde, wat moeten wij ermee? Jongens en meisjes, laat ik maar even met jullie beginnen. En uiteraard probeer ik er voortdurend aan te denken dat jullie de hele preek erbij zitten. Maar even zomaar een voorbeeld, nou ja, zomaar. Dat jullie misschien kan helpen om een beetje te begrijpen waarom Ananias en Safira daar sterven. En waarom de Heere God daar ook bij betrokken is. Hè? Je merkt van, ja, hij vindt het echt niet goed wat ze hebben gedaan. Ik dacht, hoe kan ik dat nou dichtbij brengen bij jullie? Toen dacht ik aan die hele mooie rode skelter die ik kreeg. Helemaal nieuw. Dat is natuurlijk al wel even geleden. Toen woonde ik nog bij mijn papa en mama. En mijn broertje had de mini-versie, die is 5 jaar jonger. En ik had de grote jongensversie. Dat vond ik al heel mooi. Ik reed voorop en hij probeerde mij bij te houden naar huis toe, want het was 2 straten verderop. Ik op de grote skelter en hij op de kleine. Ze waren allebei nieuw. Nou, geweldig. Ik kan er nog echt van genieten. Dat merk je misschien wel. Sowieso ook van skelterrijden hoor, maar dat is een ander verhaal. En wat gebeurde er? Nou, we kwamen thuis. Eerst kwam mijn moeder erbij staan. Oh, die is mooi. Ja. Toen kwam de buurman, heb jij een nieuwe skelter? Ja, en wat doe je dan als jongen? Dan wil je even laten zien hoe die rijdt. Dus ik ging helemaal naar het einde van de straat. Nou, dan draaide ik om. Kijk eens allemaal. Ja, en toen zo hard mogelijk. En een 1 streep, hè. Maar ja, toen kwam er een bocht. En ik gaf een zwiep aan het stuur. En toen ging de skelter om en ik om. Ik zie het nog voor me op het stuur en de zijkant. Een krasse op die nieuwe skelter. Ik had ook een paar schrammen op mijn been. Maar die deden niet zoveel pijn als die kras, als je begrijpt wat ik bedoel. Die eerste kras op iets wat nieuw is. En mijn vader, toen hij gekeken had, gelukkig hoor, dat deed hij eerst, of ik niet al te gewond was, die werd ook boos. Want die had gezegd, leer nou eerst eens rijden op die skelter, want als je zomaar wat gaat doen, onthoud dat zinnetje, als je zomaar wat doet en je luistert niet naar mij, dan krijg je ongelukken. Daar moet je even aan terugdenken tijdens de preek. Als het gaat over wat er gebeurt met die meneer en mevrouw Ananias en Safira, zo is het nou eigenlijk ook bij God. De eerste kras op die eerste gemeente, die is eigenlijk het ergst. En dan wordt de Heere God ook boos. En hij laat het alle mensen zien. Zo moet het niet. Zo gebeurt het gelukkig ook niet, hè? Daarna is het niet zomaar meer voorgekomen dat er in de kerkgeschiedenis heel concreet mensen zomaar dood neervallen omdat ze iets gedaan hebben wat niet deugt. Maar het zet ons wel aan het denken. God is zuinig op de gemeente. Ook zo'n mooi woord. Zuinig is God op ons. Dus hij is niet zomaar een God waar je bang voor moet zijn. Oh, stel je voor dat. Nee, je moet bang zijn dat je ongelukkig wordt. Stel je voor dat ik ongelukkig word als ik niet doe wat God wil. God wil zuinig zijn op zijn gemeente en op mij. Daarom laat hij ons dit horen. Ja, gemeente, het voorbeeld gaat natuurlijk aan alle kanten mank. Dat snap ik als u als volwassene daarnaar kijkt. En dan denkt u, ja, is dat nou te vergelijken, het een met het ander? Maar ja, waar is het eigenlijk mee te vergelijken? Als je wil de kinderen toch ook niet gelijk opzadelen met, nou, u voelt wel aan wat ik bedoel. Je wil ze geen godsbeeld meegeven waar je bang van wordt. En toch staat dit wel in de Bijbel. Waarom? De eerste vraag. Waarom gebeurt dit? Twee leden van de eerste christelijke gemeente vinden de dood. En uit alles blijkt geen toeval. Heftig verhaal. Waarom? Het viel mij op, daarom zijn we ook begonnen te beginnen met lezen in hoofdstuk 4, dat er eigenlijk een soort contrast is tussen wat die ene man doet in hoofdstuk 4 en dit echtpaar in hoofdstuk 5. Ananias en Safira reageren eigenlijk op een daad van een ander die ook iets heel moois deed. Nou ja, ook, die deed iets heel moois. Lucas vertelt in hoofdstuk 4, je refereerde er al aan, allerlei gemeenteleden die onroerend goed hebben, zo zouden wij dat vandaag de dag zeggen, die gaan dat verkopen. Een stuk grond, een huis, akker, wat iets meer zijn. En de opbrengst daarvan, de centen die daar vrijkwamen, die brachten ze naar de apostelen, zodat die er weer voor konden zorgen dat dat verdeeld werd, zodat niemand gebrek zou lijden. Geweldig, mooi. Als dat ook vandaag typisch christelijk is in de gemeente. Niet alleen maar goede preken houden en maken en dogmatisch zuiver op koers blijven en hier en daar eens wat vinden over ethische onderwerpen en dan eens wat roepen. Maar dat onze allereerste identiteit is hoe wij met elkaar omgaan, de liefde leven. Als God ons zo lief had dat hij zijn zoon gaf, zouden wij dan ook niet tot en met in onze portemonnee en tot op onze bankrekening mogen nadenken over wat bekering is, levensheiliging. Wat een zegen als wij zo Pinkstergemeente zijn, zoals toen, lang geleden. Prachtig. En één persoon, die krijgt dan een aparte vermelding. Jozef. Die krijgt een bijnaam, Barnabas, zoon van vertroosting. Verderop gaat hij nog een rol spelen in Handelingen. Een man die echt met God leeft en je merkt het aan alles. Hij wil er ook wat voor doen. Hoe dat nou precies geweest is, daar ga ik vanmorgen even aan voorbij. Ik wil het proberen wat kort te houden vanwege de temperatuur. Maar toch, hij heeft zijn akker verkocht. Waarom zou het zijn om geld te hebben om alvast een graf te kopen op de Olijfberg? Ja, dat is tot en met de dag van vandaag een verlangen van een ieder die de Messias verwacht. Dat je erbij bent daar in Israël als Jood. Als de Messias terugkomt, worden soms tonnen voor betaald, hypotheken voor afgesloten. En daar doen wij westelingen nog wel eens denigrerend over. Zou u het ervoor over hebben? Niet om dan vooraan te staan en te zeggen, joh, ik ben beter. Maar als je geld weglegt, dat het je zoveel mag kosten omdat je gericht bent op de komst van de Messias. Maar goed. Hoe dan ook, het kan ook zijn dat hij ervoor gekozen heeft om dat geld helemaal aan God te besteden. Dat hij halverwege heeft gedacht, ja, dat doe ik nu wel, maar dan denk ik alleen maar aan mezelf. Zal ik dat geld niet gewoon aan de apostelen geven? Het geld komt er in ieder geval wel, aan de voeten van de apostelen. Hij brengt het daar. Een stuk grond verkocht. En dan nu. Geen graf. Hij vertrouwt. Dat zal Jezus ook wel doen. Zou maar zo kunnen. Ik moet ineens denken aan mijn opa. Die absoluut geen steen wilde op zijn graf. Dat was de enige verlangen dat hij had. Als je nu bij zijn graf gaat kijken, jongens en meisjes, zie je alleen een heel klein bordje met een naam. Toen wij zeiden, opa, waarom wil u geen steen? Hij zegt, ach, waarom zou je dat doen terwijl die toch aan stukken gaat als ik eruit kom, als Jezus terugkomt? En die weet Piet Bart er wel te vinden, hoor. Ik heb geen steen nodig. Misschien is dat wel de doorbraak geweest. Met het risico dat ik wat fantaseer bij Barnabas. Dat hij er toch voor gekozen heeft. Ach, als Jezus terugkomt, dan komt het echt wel goed. Nu, hier, mag ik heel praktisch mijn christelijke taak waarnemen. Moet je kijken hoeveel mensen dat niet eens zouden kunnen bedenken. Die hebben het geld gewoon niet. Hij brengt het bij de apostel. Mooi voorbeeld. Heel mooi. Zo mooi. Dat Ananias, de Heere is genadig, ineens in beeld komt met een plan. We hebben het gelezen. Een zekere man en zijn vrouw verkochten ook samen een eigendom. Je zou in eerste instantie denken, dat goede voorbeeld van Barnabas heeft hen zo klein gemaakt, zo uitgedaagd op een positieve manier, dat ze gezien hebben, dat geluk wat die man ten deel valt als je weggeeft, dat willen wij ook. Maar al snel blijkt dat het met hun motivatie niet helemaal goed zat. Of eigenlijk helemaal niet. Je proeft aan alles. Zij willen ook graag, net als Barnabas, geëerd worden. Ongetwijfeld hebben ze gehoord. Heb je het gehoord, die Barnabas? Die heeft die hele akker verkocht. En heeft al dat geld aan de gemeente gegeven. Nou, waarom zou je dat dan ook niet doen? Alleen, er is één probleem. Als ze bij Petrus komen en het geld aan hun voeten leggen van de apostelen, zegt Petrus, waarom? 3 keer klinkt dat woordje. Ze worden helemaal verantwoordelijk gehouden. Wordt niet zomaar gesteld, daarom, ach ja, jullie arme, kwetsbare christenen en die gemene duivel, ja, daar ben je natuurlijk niet tegen bestand, kan gebeuren. Ja, daarom, nee, waarom? Ananias wordt verantwoordelijk gehouden voor wat hij heeft gedaan. Waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest? Want wat hebben ze gedaan? Laten we even het heel simpel houden. Ze hebben een ton gebeurd voor de akker. En ze geven 60.000 euro... aan de apostelen, steken 40.000 euro in eigen zak en zeggen, dit is alles. Waarom maakt Petrus daar nu zo'n punt van? Het is toch ook heel wat ze doen. Het gaat er niet om wat ze doen, maar waarom? Hoor maar, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? andere woorden, waarom heb je hem toegelaten? Had je niet moeten doen. Had je ook kunnen voorkomen. Dat is een les, gemeente. Jacobus leert het ons. Weer de Satan en hij zal van je vluchten. Wie werkelijk tot geloof gekomen is en heeft geschuild achter het bloed van Christus. Wie niet langer onbewoonbaar is verklaard, maar onverklaarbaar is bewoond door de Heilige Geest. Die kan strijden tegen dat gevaar van de duivel. Dat je niet in de gemeente van Christus komt met bedrog. De goede sier wil maken bij mensen. Want dat is wat hier aan de hand is. Ze hebben gelogen tegen de Heilige Geest. Dat is ook aangrijpend. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar die Heilige Geest woonde ook in Safira en Ananias. Dit zijn geen onbekeerde mensen of zo, hè? Mensen die de Heilige Geest niet hebben ontvangen. En denk dus ook niet, nou, als ik dat heb, kom ik overal mee weg. Alsof God zijn kinderen niet straft. Alsof er bijvoorbeeld ook niet gesproken wordt in het Nieuwe Testament over een oordeel eten en drinken bij het avondmaal. Dat gaat niet over ongelovigen die aangaan, maar gelovigen die aangaan zonder dat ze in de juiste houding met elkaar staan. Of ten opzichte van God. Dan kan God straffen. Het gaat helemaal niet over je eeuwige staat of zo. Hè? Laat ik dat dan maar vast verklappen. Er staat helemaal niet in dit gedeelte dat Ananias en Safira voor eeuwig verloren zijn gegaan. Maar wel dat God ingrijpt. Als de gemeente wordt belaagd. Waarom gebeurt dit? Denk nog eens aan die kras. Denk nog eens aan dat woordje zuinig. Die gemeente die bloeit en die groeit. Van binnenuit. En juist op het punt waarmee ze zich onderscheiden van alle andere mensen. Die saamhorigheid, dat één zijn van hart en ziel, dat raakt tot in de financiële kwesties, sociale kwesties. Dat wordt nu bedreigd. Als dit begint, die eerste kras, en God treedt niet op, wat dan? Bedrog is pijnlijk, gemeente. Ook vandaag in de kerk maakt zoveel stuk. Mensen die publiekelijk hun vroomheid etaleren. Kijk mij eens een goede christen zijn, maar het blijft bij woorden. Verschrikkelijk als wij belijden dat we God helemaal vertrouwen. Maar als je naar het leven kijkt, dat dat er helemaal niet mee spoort. Het komt aan het licht. Het is de slechtste reclame voor het koninkrijk die je kunt bedenken. Hoe vaak is het niet reden geweest om met een boog om een gemeente heen te lopen? Hoe vaak is het niet reden geweest voor mensen om een gemeente te verlaten? Als dingen met een vroom gezicht worden gezegd, maar ondertussen dingen doen in het gezin, in het huwelijk, op je werk, in de maatschappij, die alles kapot maken. We zijn zo christelijk, maar ondertussen, vult u het zelf in, gemeente? Het hoeft niet, hè? Het kan niet herkenbaar zijn op dit moment in je leven. Neem het dan maar mee voor als de duivel je verzoekt. Petrus spreekt Ananias er heel scherp op aan. Hij doet het in vragende vorm, ik heb het gezegd. Ananias, waarom? Waarom heb je die tegenspreker, die lasteraar, die Satan toegelaten? Wel opvallend, hè, dat Petrus dus blijkbaar zelf ook die Heilige Geest heeft, want hij weet dingen, ja, die je niet van het gezicht kon aflezen. Uiteindelijk is hier ook Petrus niet zelf aan het woord, maar is hij als apostel gedreven door de Heilige Geest, spreekbuis van God. God kent Ananias. God kent ons en hij doorgrondt ons. En hij geeft allereerst die vraag mee. Waarom, als je iets herkent van een dubbel leven, waarin je dingen aan de hand houdt die je niet belijdt. Want dat is het punt, hè? Dat niet belijden. Dat het er is, daar is heel de Bijbel duidelijk over. Anders hadden wij het evangelie niet steeds nodig. Dat wij zo nu en dan dingen doen die niet deugen. Maar dat je erin volhardt en met een vroom gezicht doet alsof het er niet is, daar spuugt God van. Die lauwheid. En dat dat in de eerste christelijke gemeente zo in de kiem wordt gesmoord, zegt toch ook iets over die heilige liefde, die drang, die bewogenheid. Want dat is het van God. Ja, als we het daarover hebben. Je ziet het resultaat in vers 5 en in vers 11. Het komt twee keer terug. Alle zijn met ontzag bekleed. Door de schrik bevangen. Dat stelt ons de tweede vraag. Wat zegt dit over God? Het kan dan mooi zijn hoor dominee. Mooi dat u het voor God opneemt. En dat u zegt het is ook bewogenheid van de Heere. Maar gaat dit niet te ver? Is dit niet te rigoureus? Ik wil er ook niet aan voorbij gaan, gemeente. Eerlijk gezegd, als ik dit lees, dan bekruipt me dat gevoel ook, jongelui. David gaat hartstikke vreemd. Zorgt er indirect voor dat de man van de vrouw waar hij het bed mee heeft gedeeld, gedoopt wordt. Ja, die heeft een poos geleefd, hè. Die is niet dood neergevallen. Ja, op een gegeven moment was die het leven zo zat dat hij dacht, nou, nu kan ik gaan. Misschien denk jij dat ook wel eens. Sommige mensen die lijken door God zo streng te worden behandeld voor een peulenschil. De gevangenissen zitten vol met verkrachters en moordenaars. Ik kan meer voorbeelden uit de Bijbel noemen zelf. Soms denk je dan nog, ja, dat was in het Oude Testament. Dan gaat het wat meer over het oordeel van God. Dan zat alles nog een beetje onder de schaduw. Maar nu Jezus is gekomen. Hè? En nu de geest bij de gemeente is, op alle vlees is uitgestort. Nu is het toch vergeving voor een ieder die gelooft. Je mag toch komen zoals je bent. En dan dit nare hoofdstuk. Is het ook niet gewoon heel realistisch, gemeente? De mens is niet veranderd. Sinds Adam na de zondeval. Heel die Bijbel door niet. Elke verandering die plaatsvindt, komt door de geest van God. Maar God is ook niet veranderd. Onveranderlijk. Hij is niet een beetje minder heilig geworden omdat Jezus is gekomen. Dat heb ik u al vaker uitgelegd. Jezus moet de Vader niet sussen. Ik ga er wel voor staan hoor. Ziet u hen aan in mij alsof God zo'n God is? Nee, de Vader en de Zoon en de Geest, de drie enige God, zijn gericht op het behoud van. En soms gaat dat dwars door oordeel en dood heen om mensen wakker te schudden. Een vader die zijn kind wel eens stevig heeft beetgepakt. En dan niet omdat hij zijn dag niet had. Dan moet je dat vandaag nog belijden. Ook al is het tijden terug. Maar uit liefde, die doet dat om zijn kind te redden van iets ergers. En dat daarvoor soms in onze ogen onschuldigen een offer moeten brengen. Of mensen die minder erg kwaad hebben gedaan dan anderen een zwaardere straf lijken te dragen dan zij. Is dat niet de rode draad tot op het kruis van Jezus? Op Golgotha. Wat zegt dit over God? Hij is volmaakt. Weet u nog wat ik vertelde over Lewis? De Kronieken van Narnia. Dat hij Aslan de leeuw beschrijft als die sterke leeuw waarvan de kinderen zeggen, oh, maar als dat Jezus is, is die dan niet gevaarlijk? Ja, natuurlijk is hij gevaarlijk. Hij is een leeuw. Maar hij is wel goed. Want hij is Jezus. Hij laat niet met zich spotten. Ik moest denken aan wat Jezus zelf heeft gezegd. Schrikt u niet. Ook het Nieuwe Testament. Als Jezus aan het uitleggen is hoe zij als discipelen en broeders met elkaar om moeten gaan. Dan gaat het over vergeven en dan niet zomaar even één keer, hè, maar die gezindheid om 7x7 keer te vergeven. Dan zegt hij ook, maar houd er ook rekening mee. Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen. In de omgang die jullie hebben met elkaar. Met andere woorden,
dat hoort erbij. Het is hier niet volmaakt. Het is onmogelijk dat het niet gebeurt. Maar wee degene door wie ze komen. En dan komt die heftige tekst uit de mond van de goede herder, die lieve heiland. Wie dat wel doet, wie de oorzaak ervoor is dat een ander kan gaan struikelen, dan zou het nuttiger voor hem zijn als er een molensteen, nou dat is geen keitje, een hele zware steen om zijn hals wordt gedaan en dat die in de zee wordt geworpen. Het is beter dat nuttiger dat dat gebeurt, dan dat die één van de kleine in de gemeente zou laten struikelen. Dat bedoelde de Heer Jezus niet letterlijk. Maar hij geeft in die beeldspraak aan wat hier eigenlijk wel letterlijk gebeurt. Je kunt beter voortijdig sterven dan dat je een ander laat struiken. Zouden we dat ook niet mogen betrekken op dit gedeelte, gemeente? Wat als Ananias en Safira er gewoon mee waren weggekomen? Als er niks was gebeurd? Hadden ze het dan niet op een andere manier nog een keer geprobeerd? Wat was daarvan uitgegaan? Zelf denk ik, ook in combinatie met 1 Korinthe 3. Dat deze mensen inderdaad stonden op het fundament van Christus. De Heilige Geest hadden ontvangen. De Heilige Geest hadden bedrogen. Bedroefd. Weerstaan. En dat God zegt, het is klaar met jullie. Maar niet voor eeuwig. Jullie staan op het fundament van Jezus Christus. Maar het is wat jullie voortgebracht hebben. Hout, hooi en stoppels. Komt er niet in. Je wordt behouden door het oordeel heen. Maar er gaat heel weinig mee. En dat is niet tot onze geruststelling, gemeente. Om maar te denken, oh, dan valt het wel weer mee. Dan hoef ik verder niet in de spiegel te kijken voor morgen. Nee, dat niet. Het wordt juist geschreven tot opscherping. Zou je dan niet juist, als het van genade leven is, als het evangelie zegt, kom zoals je bent, zou het je dan niet juist naar huis moeten laten gaan met de boodschap: wie door de geest wordt bewoond, mag keuzes maken, kan nee zeggen, kan verandering brengen. Wat een voorrecht is dat. Dat zegt onze God. Als wij komen in de kerk, als wij horen van het evangelie, en wij moeten kleur bekennen, om wat voor zonde dan ook, dan is dat niet onoverkomelijk voor God. Kom maar. Het is vaak onoverkomelijk voor ons. Ja, ik zal eens even kleur gaan bekennen. Ik heb al aan 3 mensen in de gemeente gedacht waarvan ik denk, nou, ik hoop dat ze het eens horen. En wat dat betreft had de dominee nog wel een paar meer concrete dingen mogen noemen. Want, heeft Jezus ook iets over gezegd, hè? Iets met een splinter en een balk of zo. Maar als je nou hier zelf gewoon kleur bekent, dat is niet onoverkomelijk voor God. Dan zegt hij, dan vergeef ik het je. Dan zal ik ervoor zorgen dat die schijn verdwijnt. Dan zal ik ervoor zorgen dat de heerlijkheid van het evangelie je vormt. Dat zegt het over God. En wat heeft het dan tenslotte voor ons te zeggen? Want ik ben niet vergeten, jongens en meisjes, dat ik het kort zou houden. Denk nog eens terug aan die kras. Waarom grijpt God zo heftig in? Waarom valt die man en die vrouw nou dood neer? De eerste kras op iets wat gaaf is, geeft een felle reactie bij God. Die eerste kras is ook het ergst, zeggen we wel eens. God, mag hij er ook iets van vinden? Hij geeft het mooiste wat je kunt ontvangen, een gemeente. En het fundament is het meest stevig dat er is, Jezus. En je staat er niet alleen voor, want de Heilige Geest is de geest van Jezus. Die je wil helpen om niet mee te gaan in wat al zoveel mensen doen. Liegen, bedriegen, dubbel leven. Dat radicale, laten we dat niet vergeten, gemeente, met een beroep op de genade alleen. Ben je er nog niet? Wie zich beroept op genade, die kan toch niet om Jezus heen die zei, kijk eens, ik heb mijn hele lichaam voor je gegeven. Ik ben met heel mijn ziel tot het uiterste voor jou gegaan. Zo lief heb ik jou, dat je van daaruit leert leven. Gods geest werkt met kracht. Je zou kunnen denken, en je ziet het ook wel een klein beetje gebeuren, dat mensen toch minder makkelijk lid werden van die gemeente daar in Jeruzalem dan daarvoor. Want ja, heb je gehoord wat er gebeurd is? Maar ik lees ook niet dat er heel veel mensen zijn weggerend. Die hebben hun lidmaatschap opgegeven. Ja, dag. Die Petrus zal nog eens een keer beginnen te vragen waarom. Je leest niets over stress bij mensen dat ze denken, wacht eens even, moet ik nou niet, heb ik het allemaal wel goed gedaan? Stel dat, nee. Er is vrees, maar het gaat wel door. En net zo min als er vandaag zulke wonderen plaatsvinden als dat de mensen dood neervallen, net zozeer vinden die wonderen daar wel plaats, hè? Er gebeurt niet alleen maar iets verschrikkelijks. Het is een geestelijke strijd, net zoals de apostelen dat al hebben gezegd, nog verder terug in hoofdstuk 4. Die denken ineens aan psalm 2, het woede van de hele wereld, van de heidenvolken tegen de gezalfde. Dat is het gevaar dat zelfs in de gemeente zelf de kop op kan steken. Het is een geestelijke strijd. Maar wie weet dat God heilig is en goed en rechtvaardig en genadig. Die weet ook met de zonde moet je niet dealen. Met God moet je niet spotten. Wat moet je wel doen? Leven uit de vrucht van de geest. Door genade, in gebed en geloof. Ananias, de Heere is genadig. Je naam, je doopnaam herinnert je eraan. Dat je vrij bent gezet om niet. Maar adeldom verplicht. Wie voor God mag leven in het midden van de gemeente, moet niet met vuur spelen. Met God geen loopje nemen. Niet de Heilige Geest voor de gek willen houden. Maar ervoor gaan zoals God het ziet. En zoals God gaat. En zoals God het belooft. Zoals het er van buiten uitkomt, ziet het er van binnen ook uit. Daarom moet je soms inderdaad wel helemaal gewoon eerlijk zeggen. Vergeef mij, God. Maar daarom mag je ook helemaal zeggen, als God vergeving heeft gegeven. Ik sta op en ik zondig niet meer. Niet nu. Nu staan wij hier in vertrouwen dat de God van Ananias en Safira een toegewijd leven wil en een toegewijd leven schenkt. Niet van twee walletjes, maar uit één stuk. Met heel mijn hart. En met heel mijn ziel. En met al mijn kracht. Jongens en meisjes, als ik straks thuis kom en ik ga zo voor mijn vrouw staan. Nou, waarom ik nou de hand op terug doe, dat weet ik niet. Misschien heb ik toch wel iets te verbergen. Ik geloof het niet, nee. Maar goed, ik sta voor haar. En de kinderen die staan erbij. En stel dat ik dan tegen mijn vrouw zeg, Helene, ik hou van jou met heel mijn hart. Ik zal er altijd voor je zijn met al mijn kracht. En ik zal altijd aan je denken. Dan weet ik dat onze kinderen dit gaan doen. Nou, papa, bent u er altijd? Die keer dat u iets minder vriendelijk sprak tegen mama, hield u toen wel van haar? Dat kunnen ze echt zeggen. En toch weet ik dat zij, als ze terugkijkt, knikt en zegt, ik geloof jou. Het lukt niet altijd, hè. Maar het is wel echt. Is dat niet de samenvatting? Met die krassen die wij soms hebben in ons leven, in ons huwelijk, in de gemeente. Het lukt niet altijd, hè. Dat weet God ook. Kom maar zoals je bent. Maar alsjeblieft, ga dan niet naar God om zo te blijven. Er is meer. Er is anders. De God van de eerste Pinkstergemeente, vullen ons met zijn geest, ook hier in de Laankerk, tot eer van zijn naam. Amen. Wij gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging, psalm 19, vers 6 en ook vers 7. Psalm 19, vers 6 en 7.